Welkom bij een nieuwe aflevering van De Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin je alvast ondergedompeld wordt in de wereld van Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet weten, 2 tot en met 12 juni 2022 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de prachtige prinsenstad Delft. Mijn naam is Raymond Beeftink en ik ben de artistiek leider van het festival. Ik houd me bezig met alle zaken die nieuwe makers aangaan en sta te trappelen om dit jaar weer een mooie nieuwe editie te kunnen presenteren. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival voor nieuwe makers. Makers die in de regel nog niet zo lang afgestudeerd zijn aan een kunstopleiding. Je moet je voorstellen dat je na je studie niet zomaar ergens kunt solliciteren. Je moet veelal je eigen business starten en komt direct in een competitieve wereld terecht. Ook voor theatermakers en theaters bijvoorbeeld is het soms een lastige situatie. Je gunt de nieuwe generatie een toekomst en speelplekken. Maar je moet ook je eigen personeel betalen. We hebben net een crisis achter de rug en we leven nog steeds in onzekere tijden. En wat doe je dan? Gaan mensen kaartjes voor de voorstelling kopen van een onbekende nieuwe maker? Of gaan de kaartjes misschien beter lopen voor Karin Bloemen, Paul de Leeuw, het NDT, Metropool Orkest of Toneelgroep Maastricht? Lastige keuzes. Nou, het Delft Fringe Festival is een platform voor nieuwe makers en doet haar uiterste best om ieder jaar tussen de 40 en 50 nieuwe makers uit te nodigen. We geven hen de aandacht die ze verdienen en ze moeten ook echt aan de bak. Want ze spelen 8 tot 10 voorstellingen. En ik weet uit betrouwbare bron dat een van de makers die we vandaag aan tafel hebben wel meer speelt dan 10 voorstellingen. En dat doen ze op mooie, bijzondere en soms intieme locaties in de stad Delft. Dicht op het publiek. En wij als Delft Fringe Festival doen ons uiterste best om de makers op verschillende manieren te ondersteunen. En we laten ze graag aan het woord. We hebben vandaag 2 makers aan tafel hier bij de Roze Hoed. En een daarvan is Niek Wagener met de voorstelling Nymphs. Je bent dansmaker. Je hebt gestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Urban Contemporary. En je bent vorige zomer afgestudeerd. Tof, welkom. En we hebben Celine Werkhoven met de voorstelling De Influisterboot. Je bent afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten als uitvoerend danser. En in de voorstelling van Celine ga je met haar samen het water op. Niek, stel jezelf even voor en beschrijf jouw deelname aan het Delft Fringe Festival eerst eens in 1 emoticon.
Nou, hoi, ik ben Niek. Ik ben 22 jaar oud en zoals Raymond al zei, ik ben vorig jaar afgestudeerd. Ik heb ook 2 jaar gedanst bij Hoffe Schechter Company in Londen. En nu ga ik zelf aan de bak als maker. En de emoticon, ja, moet ik even over nadenken. Ik zou kunnen gaan voor het ontploffingspoppetje, brain explosion poppetje. Dat het superleuk is dat we mee mogen doen en eindelijk een platform hebben om zelf werk te laten zien. Ik zou kunnen gaan voor de whirlwind, whirlpool eyes, emoticon, dezelfde regel. Maar in verband met mijn voorstelling in Nymphs kies ik toch voor het zeemeer persoontje. Zeemeer man-vrouw persoontje. Okay. Met de drietand. Nu moet je even heel ver naar rechts scrollen om die te vinden. Maar ja, Nymphs is namelijk een voorstelling over gender. Dus vandaar het persoontje. En de zeemeermin man vrouw persoon is een zeenimf. Dus vandaar.
Goed te weten, goed te weten. Celine, voor jou dezelfde vraag.
Ja, hoi, ik ben Celine. Ik ben maker van voornamelijk dans, maar ook wat andere dingen, zoals muziek, geluid, beeldend werk. Ik probeer het allemaal een beetje samen te brengen na 10 jaar lang werken voor allerlei andere gezelschappen en makers. En nu sinds 2 jaar ben ik bezig om dat in mijn eigen taal allemaal samen te brengen. En ja, 1 emoticon. Dan ga ik toch voor de feestende emoticon met zijn mooie, ja, hoe noem je dat ding?
Met een toetertje en die
met
muts,
zijn toetertje en zijn feestmuts en de confetti. Ja, ik ben heel erg blij dat de influisterboot weer uit de opslag mag. En de Delftse gracht ingeladen mag. En dat ik daar mag gaan varen met de voorstelling dat ja, een mooiere setting kun je denk ik niet wensen.
Tof, tof. Ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. We gaan eerst even naar Niek toe. En je zei net, een emoticon in de vorm van een zeemeer man, meer vrouw, zeemeer persoon.
Ja.
Jouw voorstelling heet Nymphs. Kan je dan uitleggen waarom dan specifiek de titel en dan ook deel specifiek deze emoticon?
Ja, nymphs komt voor mij vanuit de inspiratie van de mythes. Misschien kennen we ze allemaal wel, de dansende zee, bos, bergnymfen die met hun sensualiteit de natuur vertegenwoordigden. Dat enerzijds. En tegenwoordig kennen we misschien de nymf als een soort van denigrerende term voor een vrouw die met haar sensualiteit een man kan verslinden. Soort sex predator. En toen stelde ik mij de vraag, waarom is dat eigenlijk altijd een vrouw? Waarom is een man geen nymf? En is sensualiteit dan zoiets gender specific? En daar wou ik eigenlijk mee aan de slag gaan. Dus vandaar de term nymphs en het onderwerp gender.
Oké. Dan begrijp ik uit je verhaal dat het thema of het concept genderidentiteit dan gewoon heel belangrijk is.
Ja, zeker.
Waarom?
Ja, voor mij, jullie kunnen dat thuis niet zien, maar ik zit hier met mijn lange blonde haren in een vlecht en met een soort van satijnen flowy blouseje. En ik had net ook nog een baret op mijn hoofd. Dus als ik over straat loop, word ik eigenlijk meestal aangesproken als mevrouw. Of er wordt aan mij gevraagd, ben je dan transgender? Dat is niet zo. Ik ben een cisgender man, dus ik ben geboren in het lichaam van een man en ik identificeer me ook als een man. Maar er zit kennelijk een soort disbalans in mijn gedrag, of hoe ik mij kleed en hoe andere mensen mij dan in een hokje plaatsen.
Is dat een heel erg een norm gerelateerd gesprek?
Ja, zeker. Het gaat eigenlijk over maatschappelijke hokjes, hoe mensen jou indelen. We hebben allemaal als een soort survival drang om iedereen in te delen, wat hartstikke normaal en heel begrijpelijk is. Ik vind het alleen heel interessant. Het is ook niet een... Ik beschuldig ook niet iemand als iemand me zegt, mevrouw, dat snap ik ook volkomen. Ik vind het ook niet erg. Ik vind het alleen heel interessant om te kijken naar die constructie van gender en wat daar dan aan ten grondslag ligt en hoe dat wordt gevormd. Hoe iemands beeld van mij wordt gevormd of van iemand anders. Door gewoon naar mij te kijken of door mijn gedrag of door hoe ik praat. Dus dat, die constructie, zoals je zegt, heeft te maken met de norm. Vind ik gewoon heel interessant. Leek me een heel mooi onderwerp.
Heb je dan het gevoel dat genderidentiteit jou als persoon definieert?
In a way, maar eigenlijk ook juist niet. Ik heb met een vriendin van mij heel veel gesproken over het thema queer theory. En hoe dat dus eigenlijk een constructie is. Dus hoe je kan kiezen om heel vrouwelijk te zijn of heel mannelijk te zijn, wat het ook mag betekenen. Het kan je definiëren, maar je kan er ook voor kiezen om er juist wat meer beschouwend naar te kijken. Ik had namelijk vandaag ook een pet op kunnen zetten of een stoere jas aan kunnen trekken. En dan hadden mensen op straat misschien heel anders naar me gekeken. Dus, en dat is ook een keuze en dat is ook hoe ik er soms ook uitzie voor de mensen thuis. Ik heb niet altijd een vlecht in mijn haar. Dus ja, in a way, ik denk dat het voor sommige mensen super een thema is wat echt heel erg aan het hart gaat, mij ook. Het is alleen niet iets waar ik echt een struggle mee heb gehad. Zoals ik zei, ik ben cisgender man en daar heb ik nooit een soort van doorbraak in hoeven te hebben, omdat het vanuit de norm heel geaccepteerd is. Maar het is wel iets waar ik heel vaak tegenaan loop, ook in mijn dans. Ik ben een vrij androgyne beweger, dus je zal verschillende meer vrouwelijke kwaliteiten in mijn dans terugzien. Maar ook wat sterkere mannelijke kwaliteiten. Overigens ook allemaal weer stereotyperende woorden die ik hier gebruik, die we ook weer onderzoeken in ons proces.
Ja, want inderdaad, stereotypen. Er zijn ook heel veel mensen die daarin zeggen, joh, wat doe je moeilijk? Je bent toch gewoon of man of vrouw of transgender, of je moet lekker zelf weten wat je bent. Maar hè, ik accepteer dat iedereen zo is. Waarom maak jij daar zo'n probleem van? Ik heb gelezen in je tekst die je voor het festival diende, dat daar het woord gevecht ook in naar voren kwam. En ik vind een gevecht een vrij stevig woord. Hoe komt dat? Waarom dan de keuze voor het woord gevecht? En hoe manifesteert zich dat dan weer in je voorstelling?
Het woord gevecht. Ja, het is natuurlijk, zoals ik zei, voor sommige mensen is het een enorm groot thema. Omdat het letterlijk gaat over wie je bent. En staan voor wie je bent. En je eerlijke identiteit kunnen tonen. Dus voor sommige mensen is het ook echt een gevecht. Dat vind ik dus ook belangrijk om terug te laten zien in de voorstelling. Dat het voor sommige mensen echt zeer belangrijk is. En dat het ook... Ik snap helemaal wat je zegt trouwens over dat het allemaal niet zo moeilijk doen. Dat zeker, ja, ik kan me daar ook echt in... Ik kan me daar ook in vinden, in a way. Ik denk dat ik ook een soort van tussen twee werelden insta. Ik ben namelijk zelf met één teentje in de LGBTQ community. En niet met mijn hele hebben en houden. Ik ben niet transgender, ik ben een cisgender man. Dus ik snap ook deze kijk daarop. En daarom hoop ik dat ik dit gevecht, waar we het net over hadden, op een wat misschien begrijpelijke manier naar het publiek kan brengen. En te laten zien dat gender voor iedereen leeft.
Ik ben wel benieuwd, je bent danser.
Mm-hmm.
Je lichaam is je tool, zeg maar, om je kunst te tonen.
Ja.
Dan ook een onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt tegenwoordig. Gelukkig, er wordt heel veel over gesproken. Hoe ben je die uitdaging aangegaan? Sommige mensen die cultuur ervaren, kunst ervaren, vinden dans soms een moeilijke vorm van communicatie. Die moeten dan echt even ergens doorheen. En heb je ook dan een onderwerp waar sommige mensen echt al even tradities en gewoonten even doorheen moeten, opzij moeten zetten. Hoe ben je die uitdaging gegaan om die werelden met elkaar te verenigen?
Ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad een lastig parket sowieso, waar je in zit, denk ik, als jonge dansmaker, om publiek te trekken en een voorstelling te brengen die prikkelt en een raakvlak heeft. Ook als mensen de taal van dans niet spreken. Hoe ik graag dans maak, maak ik heel veel gebruik van beeldspraak en van beelden en metaforen om vanuit te werken, die dan weer sensaties prikkelen bij de dansers. En op die manier denk ik, en dat ervaar ik zelf, maar ik ben zelf een danser, dus dat moeten we maar even testen op het festival. Op die manier denk ik dat thema's en onderwerpen ook sterker overkomen op het publiek. Omdat de dansers gebruiken bepaalde sensatie en bepaalde metaforen in hun dans, in hun lichaam, die denk ik best wel beeldend overkomen. En ik denk ook dat het publiek zichzelf misschien onderschat en snel denkt, oh, dans, dat is zo lastig, daar snap ik helemaal niks van.
Blijkt in de praktijk heel vaak mee te vallen.
Blijkt heel erg mee te vallen.
Gelukkig wel, ja.
En het is ook misschien heel interessant en heel erg leuk om juist een keer met een hele open blik naartoe te gaan en gewoon te denken, wat zie ik hier eigenlijk in? Wat voel ik hier eigenlijk bij?
Wat hoop je ze dan mee te geven? Als ze dan dat half uur meegemaakt hebben, ondergedompeld zijn in jouw voorstelling?
Ja, ik hoop met mijn voorstelling, mijn publiek, ook omdat het in zo'n intieme setting is zoals het Fringe Festival, toch te gaan laten nadenken over hun eigen identiteit. En dat hoeft natuurlijk niet gender te zijn, het hoeft niet seksualiteit te zijn. Het kan van alles zijn. Kan ook zijn, eigenlijk vind ik roze een hele leuke kleur. Oh, het gaat nu wel in de roze hoed podcast.
Hoe durf je?
Ik heb een soort van roze kleur aan. Dus niet no offense naar roze. Maar wellicht denk je, eigenlijk vind ik roze heel erg lelijk. En daar dan uiting aan te durven gaan geven. Dus op die manier hoop ik mijn publiek te inspireren. Toch eens even jezelf de spiegel voor te houden. En echt eerlijk naar jezelf te kijken. En niet alleen te kijken naar wat de maatschappij misschien van je verwacht.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En over intimiteit gesproken, Celine. Is jou niet helemaal vreemd, denk ik.
Niet helemaal.
Intimiteit over wat je...
Een andere
wat ik
manier
weet van jouw voorstelling. Ik wel maar niet, want iets wat mij geleidde in de tekst die je in je aanmelding voor Delft Fringe Festival stuurde is, wat zou jij willen toevertrouwen aan het water? En dat klinkt gelijk heel intiem en persoonlijk. Ja. Hoe zit het?
Hoe zit het? Toen ik de voorstelling maakte, wilde ik graag iets maken wat ging over het thema verbinding. Ik dacht, hoe kan je nou een context creëren waarin er een verbinding kan plaatsvinden? Nou, op een bootje op het water met z'n tweeën buiten gehoorafstand van de rest van de wereld.
Want je gaat op een bootje.
Ja, dat klopt. Mensen. Het is een houten veerbootje, zelf geschilderd. En daarmee vaar ik 1 of maximaal 2 mensen per keer naar de overkant. Dus de voorstelling bestaat uit een oversteek. En in die oversteek ontvouwt er zich iets. En wat je zei, dat klopt. Ik stel mensen de vraag, wat zou je willen toevertrouwen aan het water? Wat zou je willen achterlaten of loslaten of verankeren? En daar begint de voorstelling mee eigenlijk, met die vraag.
Dat is gelijk wel een hele in-your-face vraag.
Ja, dat is mijn uitdaging. Ik probeer wel heel erg... De voorstelling gaat eigenlijk bijna alleen maar over interactie. Maar ik wil het niet zo laten voelen alsof mensen iets moeten. Want waar ik echt een hekel aan heb, is van die voorstellingen waarbij je dan als publiek denkt, oh nee, moet ik nu? Ja. Dat wil ik niet. Nee. Mensen hebben natuurlijk wel zelf ook de keuze van, oké, ik ben avontuurlijk genoeg om in dit bootje te gaan zitten. Daar hebben ze dan natuurlijk al voor besloten als ze eenmaal op dat bankje gaan zitten. Maar vanaf dat ze daar zitten, wil ik proberen om zoveel mogelijk ruimte te geven aan wat die persoon zelf wil inbrengen, zonder meteen naar persoonlijke vragen te springen. Maar misschien hebben we het eerst wel over het weer of over het bootje zelf of hoe de stad eruit ziet vanaf het water. En dan komt er eigenlijk meestal op hele natuurlijke manier, komt dan die vraag aan bod. En vanaf daar gaat het verder. En dan is wat de persoon inbrengt eigenlijk een heel belangrijk deel van de voorstelling. Ik heb wel een structuur. Er is wel een soort stappenplan, maar de invulling daarvan ligt echt aan degene die daar gaat zitten. Ik weet van tevoren niet precies wat er gaat gebeuren of wat ik ga horen en welke reactie in beweging geef ik alvast iets weg.
Spannend.
Ik ga geven. Dus er is heel veel ruimte voor het moment. En daardoor kan, als iemand helemaal geen zin heeft om heel diep in iets heel persoonlijks te gaan, dan wordt het een hele luchtige, leuke, grappige voorstelling. En als iemand juist wel iets heel persoonlijks inbrengt, misschien wordt het dan iets heel beladen, emotioneels. Maar dat bepaal ik niet zelf.
Dat wordt je gegeven in dat opzicht, in dat moment.
Ja.
Waar komt die noodzaak vandaan om zo'n intiem moment te creëren? Want per definitie, als je met 1 of 2 mensen maar in een bootje stapt, het water op gaat en geen kat meer op kunt, als publiek zijnde daar dan opeens zit. Dat klinkt. Waarom dan zo'n set? Waarom heb je daar specifiek voor gekozen?
Het kwam eigenlijk vanuit de vraag van een ander festival om iets te maken op locatie rondom een haven. En toen zag ik dat water en toen dacht ik, ja, maar waarom dan niet op het water? Ik heb er sowieso wel een band mee. Mijn ouders hebben vroeger altijd een boot gehad. Dus ik ben heel veel op zomervakanties mee geweest. En ik weet hoe ik moet roeien. Dus dat maakte de stap misschien iets logischer voor mij. Maar ik denk dat juist dat loskomen van de drukte van het normale bestaan, die context schept waarin je eigenlijk binnen heel korte tijd iets kunt laten uitgroeien. Want je bent ineens even los van alles. En ik denk dat ik daar heel erg naar op zoek was. En dat het daarom dit een werkend format is voor wat
is
ik wilde bereiken.
Is dat iets wat je mist dan in de huidige maatschappij?
Ja.
Moet dit gebeuren?
Denk ik wel, wat mij betreft. Al helemaal na 2 jaar corona met zoveel online contact toch ook wel heel veel snelheid, vind ik, in het bestaan. En drukte en elkaar snel passeren en weinig tijd hebben om elkaar eventjes echt te ontmoeten. Dit is daar wel een beetje een tegengeluid op. Of iets wat ik zelf in ieder geval miste om eventjes, al is het maar heel kort, toch even de diepte in te duiken in een ontmoeting. In plaats van dat hele snelle, afstandelijke, of dat nou is door hoe de samenleving in elkaar zit, of corona, of door, nou ja, maakt niet uit. Maar ik wilde heel graag iets wat het tegenovergestelde was van dat hele gejaagde, waar we toch wel heel vaak in zitten, denk ik.
Ja, nee, dat snap ik helemaal. Ik zit dan, ik vraag me nou af, lukt dat ook echt? Zijn bereid om in zo'n korte tijd met eigenlijk een wildvreemde, want je hebt de voorstelling al vaker gespeeld, echt niet voor het eerst in het Duitse festival. Lukt dat om ook op zo'n hele, in zo'n hele korte tijd echt een intimiteit met iemand te creëren, echt die afstandelijkheid te doorbreken?
Hele goede vraag. Daar was ik ook heel benieuwd naar toen ik het voor het eerst ging doen. Maar dat werkt dus wel. Dat is ook waarom ik het zelf zo ontzettend fijn vind om te doen. Het gaat niet over mij als performer en hoe goed ik mijn kunstjes doe. Het gaat over iets wat er met twee mensen ontstaat. En ik dacht ook, zullen mensen wel iets durven te vertellen? Maar ik denk het feit dat je ook aan het roeien bent, dat er een soort afleiding is. Dat je niet aan een tafel recht tegenover elkaar zit en zegt, nou ga nu maar eens vertellen. Maar omdat er, als je niet wil, dan kan je het ook altijd nog over de eentjes hebben. Dan, het feit dat er geen druk op zit, maakt wel dat de mensen iets durven te vertellen wanneer ze denken dat het juiste moment is. En ik denk dat mensen er blijkbaar ook behoefte aan hebben. En misschien juist omdat ik een vreemde ben, komen er soms bijzonder persoonlijke dingen uit. Ik heb echt een heleboel mogen horen tot nu toe.
Wat is het meest bijgebleven? Kan je er twee voorbeelden noemen?
Goh, nou, het zijn allemaal echt zulke bijzondere verhalen die ik gehoord heb, dat ik het moeilijk vind om iets uit te filteren. Maar om dan even twee uitersten eruit te pakken. Eentje was bijvoorbeeld een verhaal van een man die een tijd lang niet kon lopen. Door mysterieuze redenen raakte zijn benen verlamd en hij kon eigenlijk niks meer. Toen heeft hij een zoektocht van jaren moeten doorgaan om dat lopen weer te leren. Maar daarmee ook ontdekte hij de waarde van het bestaan en van het kunnen bewegen. En hij vertelde me hoe hij iedere dag sinds hij weer kan lopen begint met een dansje door zijn woonkamer. Oh, ik vond het zo raken gewoon. Dat was echt een heel persoonlijk verhaal wat echt over iemands lijf en iemands realisaties over het leven ging, heel diep. En een ander verhaal, het tegenovergestelde, was iemand die me vertelde over zijn meest uit de hand gelopen qua jongensavontuur op jonge leeftijd. Waar ook een in de fik gaande caravan bij betrokken was.
Oh, wow. Ja,
ik hoor allerlei dingen in die bootje, in dat bootje. Ja. Het gaat echt van het herdenken van iemand die overleden is. Heb ik ook een paar keer mogen meemaken dat iemand daar iets over wilde delen. Of een meisje wat vertelde over hoe lekker ze frietjes vond. Dus het gaat echt van de ene naar de andere kant en alles wat er tussenin zit.
Oh, mooi.
Ja.
Wat hoop je dan te bereiken met deze voorstelling? Als je straks heel vaak hebt gespeeld. Mm-hmm. Je gaat tijdens Fringe ook best vaak het water op.
Ja, klopt.
Stel je rondt deze voorstelling af. Je gaat door naar iets nieuws. Wat hoop je bereikt te hebben?
Ik hoop voor de mensen die in het bootje stappen, dat ze net even iets anders uitstappen dan ze zijn ingestapt. Dat ze niet alleen fysiek een oversteek hebben gemaakt, maar dat er ook van binnen iets is gebeurd. Dat het even iets in gang heeft gezet. En dat ze dat moment van verstilling en uit de chaos stappen even hebben kunnen voelen. Dat hoop ik voor mijn publiek. En voor mezelf, ik wil heel graag, daar ben ik nog niet uit, maar ik wil een vorm gaan vinden om deze verhalen te verzamelen.
Dat snap ik, daar wil ik naar vragen.
Ik wilde heel graag gaan uitbouwen tot iets wat zichtbaar gaat zijn. Iets met illustraties en misschien lengte, breedte, graden van waar de verhalen zijn achtergelaten in het water. Daar moet ik nog een vorm voor gaan vinden. Maar ik hoop dat het een soort op zichzelf staand project kan gaan worden, wat ook gelinkt kan worden aan het bootje zelf, waar mensen naar kunnen kijken als ze op de kant staan. Nou, dat is in ontwikkeling nog. En waar het dan hierna weer toe gaat leiden, dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat de overvloed aan verhalen wel genoeg inspiratie op gaat leveren. Ja.
Oh, ik ben heel benieuwd.
Ja. Mooi.
En wie hoop jij te ontmoeten eigenlijk tijdens dit festival?
Wie hoop ik te ontmoeten? Mijn publiek. Zeker. Ik hoop eigenlijk publiek te bereiken wat misschien normaal niet zo vaak naar dans gaat. Dat lijkt me heel interessant. Om daar een soort van wereld in te verbreken. En ook om toch misschien werelden te verbinden. Als ze mijn eigen kringen misschien komen kijken. Dat ze dan in een ruimte komen. Met ook, dat dus het nieuwe publiek in een ruimte komt met heel ander... heel andere mensen. En dat op die manier er ook een samenleving, twee samenlevingscirkeltjes met elkaar verbonden worden. En wellicht ook samen gaan praten over het thema gender.
Heb jij daar nog wensen in, Celine?
Ja, ik hoop op diversiteit. Dat vind ik leuk aan dat bootje ook. Dat misschien stapt er een man van 80 in en een meisje van 6. En dat mag allemaal. Juist de diversiteit aan verhalen die er dan naar boven komen, daar kijk ik naar uit. Dus ja, iedereen die zich avontuurlijk genoeg voelt om in te stappen, ja, wil ik verwelkomen. Graag.
Let's go. Leuk, tof. Ik zit aan te denken, als je dan je gaat dan zo'n voorstelling aan met best wel bel gewichtige thema's van vooraf. Of je gaat ergens in waarvan je weet dat best wel heftige dingen daar uit gaan komen. Hoe bereid je daarop voor? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is dan je grootste uitdaging als maker zijnde? Wat zie je voor jezelf als grootste uitdaging?
Ik denk voor mij persoonlijk met het thema gender, wat ik dus aanga. Enerzijds wil ik het natuurlijk respectvol aangaan. Anderzijds wil ik ook juist er iets mee prikkelen en misschien iets neerzetten wat iets meer controversieel is, wat mensen dus aan het denken zet. Dus eigenlijk ben ik zelf de hele tijd, waar ik ook in het maakproces, waar we ook middenin zitten, soms tegenaan loop, is hoe kan ik binnen en buiten deze lijntjes kleuren van iets prikkelen, respectvol blijven, maar toch iets nieuws neerzetten, maar ook iets begrijpelijks, ook iets waar mensen zich in kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld met stereotypes speel ik veel. Aan de ene kant ben ik daar dus helemaal geen fan van. Mm-hmm. En probeer ik de hele tijd dit hokje eigenlijk te ontmantelen en die stereotypes uit de weg te gaan in het dagelijks leven. Maar in mijn voorstelling kwam ik er op een gegeven moment achter, ik denk dat ik ze dan misschien juist moet opzoeken. Dus die balance, dat is voor mij een grote uitdaging. Ja.
Heb jij daar nog dingen in, Celine?
Nou ja, het gekke is dat ik normaal gesproken heel veel uitdaging voel bij het maken van nieuwe voorstellingen. Van welke vorm dan en hoe gaat het publiek daarop reageren? Hoe ga ik überhaupt mijn publiek bereiken? Al dat soort vragen. Maar deze voorstelling met het bootje is er een beetje een uitzondering op. Dat is op de een of andere manier zo vanzelf gegaan. Het gaat zo, dit is wel voor het eerst in mijn 10, 12 jaar performer zijn. Dat ik het gevoel heb dat het een keer vanzelf gaat, eigenlijk. Dus dat is ja,
ook wel lekker.
Dat is ook wel eens heel erg fijn. Ja.
Tof. En als je het dan hebt over maker zijn en ondernemer zijn, wat eigenlijk wel hand in hand gaat. Waar ligt dan de grootste uitdaging?
Oh, voor mij wel echt de brug slaan tussen dat wat je daadwerkelijk maakt, je artistieke werk, en dan dat hele andere deel wat er ook bij komt kijken. Ik volg op het moment toevallig een cursus cultureel ondernemerschap.
een paar avonden.
Wat zei je?
Miste je daar iets in?
Ja, zeker. Ja, dat is zo'n belangrijk deel ervan. Moet ik even kritisch zijn naar mijn eigen opleiding. Ik ben wel opgeleid als danser, niet per se als maker. Maar ook als danser werk je natuurlijk als zelfstandig ondernemer. Want bijna nooit ben je ergens in dienst waar je dan vervolgens jarenlang blijft met een contractje en vakantiegeld. Er komen een heleboel andere dingen bij kijken die ik in de eerste instantie niet geleerd heb. Dus ik ben die nu aan het bijleren. Hoe ga ik mezelf presenteren? Hoe ga ik dat verwoorden? Waar ga ik dat doen? Via welke kanalen? Waar kan ik subsidiering vinden? Wie kan mij daarin ondersteunen? Hoe ga ik een website eigenlijk dan zelf bouwen? Want ik heb geen budget om dat uit te besteden. Dus zal ik dat dan ook maar eens leren? Nou, al dat soort vragen komen er omhoog. En voor mij zit de uitdaging heel erg niet per se in al die kleine dingetjes op zich. Want kan ik over leren, maar om het allemaal te combineren met elkaar, om eigenlijk als één persoon zijnde 10 verschillende petten op te hebben, je eigen sales manager en boeker en administratie verantwoordelijke zijn, alles in één. Ja. Oh ja, en dan moest je eigenlijk ook nog creëren.
Precies, ja, er moest ook iets gemaakt
dat
worden
is de uitdaging.
Om te kunnen verkopen, om het maar even in termen.
Ik zie het liefst zouden we natuurlijk gewoon alleen maar de studio induiken en alleen maar maken. Maar dat blijkt er maar een deel van te zijn.
Dus 1% van het werk blijkt. Ja. Ja. Je neemt de woorden uit mijn mond. Ik zal er niks aan toevoegen en ik ben het er helemaal mee eens.
Ja.
Ja.
Dat is de uitdaging.
Ja, zeker dat is wel. De uitdaging.
Ondernemen is de uitdaging. Nou ja, dat is goed om te weten. Ook voor het Delft Fringe Festival als platform zijn we daar heel erg druk mee bezig om dat soort dingen te inventariseren en daar een vinger aan de pols te houden van dingen die daar spelen. Dus dank jullie wel voor die informatie. Dank jullie wel dat jullie hier zijn en voor alle mooie informatie. Ik hoop jullie voorstellingen gewoon zo snel mogelijk te kunnen gaan zien. We moeten nog heel even wachten, maar het is bijna. In het Echi, hopelijk met heel mooi weer in Delft. Voor jou als luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. Je luisterde naar de Roze Hoed van het Delft Fringe Festival. De gasten waren Niek Wagenaar en Celine Werkhoven. Voor meer informatie over het Delft Fringe Festival kun je terecht op www.delftfringefestival.nl. Tot dan en tot de volgende keer.